is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8. Goedenavond, Slamat Malam, op de dag na Kerstmis 2020. Welkom bij Markisa, het programma van Radio Oras, waarin het draait om passie en drijfveren. Het vaccin is onderweg, maar het coronavirus houdt Nederland en de rest van de wereld nog stevig in haar greep. Voor Markisa betekent dit dat we niet met onze gast vanuit de studio live on air gaan. Je gaat luisteren naar een uitzending van Medio dit jaar en een update gesprek met filmmaker Alexander Maust. Alexander deelde eerder dit jaar de status van zijn docufilm met werktitel Just People met ons. En vertelde onder andere hoe tot de keuze van de definitieve titel Labyrinth is gekomen. Is het Alexander en zijn team gelukt om ondanks corona nog één keer naar Athene te gaan voor droneopnames en ruiters van de stad? Je gaat het straks horen. We starten met het nummer Celebrate This Christmas van de New Gospel Sensation met Anna McCalloy. We hopen dat iedereen ondanks alle coronabeperkingen fijne kerstdagen heeft gehad.
Documentaire, en dat is Just People is de werktitel van een documentaire waar wij aan werken. En die film die gaat over de levensloop van een vijftal mannen en vrouwen en een enkele puber. Op het moment dat we haar filmen, dan is er nog een puber, maar ze wordt volwassen in de film. En die mensen die zijn als vluchteling naar Athene in Griekenland gekomen. En dat doen we gedurende een jaar. We volgen ze net iets langer dan een jaar inmiddels. En in dat jaar, dus vanaf begin 2019 tot begin 2020, heb ik een, inmiddels zes keer ben ik hun gaan bezoeken in Athene. Dus ben ik daarheen en terug gegaan. En ik heb gekozen, ik heb heel veel vluchtelingen gezien in Athene, want daar zijn er, we horen altijd verhalen over Moria en kampen op de eilanden, maar in Athene zijn er even zoveel, zo niet meer vluchtelingen. En ik heb er tientallen gesproken en ik heb uiteindelijk gekozen voor vijf personages. Zahra, Arash, Miriam, Zardar en Abdullah. En Abdullah is de vader van Zahra.
Ja.
En dat meisje heb je ook kunnen ontmoeten in oktober.
Ja.
Enfin, en nou ja, ze hebben echt een heel bijzonder verhaal te stellen. Ze hebben een chockerend leven. Een levensloop gehad die behoorlijk heftig is. Vanaf het moment dat ze weggaan uit Syrië, waar het dus oorlog is, nog steeds. Ofwel vanuit Iran of Afghanistan. Ze gaan allemaal via Turkije en ze komen allemaal op een eiland terecht. Meestal Lesbos. En uiteindelijk raken ze verstrikt in een bureaucratisch verhaal in Athene. En daar komen ze dan in de film tijdelijk niet meer uit. En daar zit ik met mijn neus, mijn camera bovenop.
Ja, het zijn dus verhalen van mensen die huis en haard hebben achtergelaten. En jij probeert hun leven zoals ze die nu leiden vast te leggen.
Ja, dat is ook goed gelukt. Het klopt helemaal dat je zegt, ik heb dat geprobeerd te doen. In het begin was dat enorm moeilijk om met vluchtelingen die je nog niet kent goede afspraken te maken. Omdat zij continu in een soort van stroomversnelling zitten van gaan we links, gaan we rechts. En op dat moment had ik natuurlijk ook het vertrouwen nog niet van deze mensen. En het is dus gelukt om hun vertrouwen en mijn afspraken vertrouwen te krijgen en mijn afspraken te kunnen nakomen naar hen. En dat leven ja, vast te leggen. En dat,
ja.
Is, en dat gaan we nu in de montage uitwerken.
Is er een directe aanleiding geweest voor jou om deze documentaire te maken?
Een directe aanleiding voor mijzelf om de film te gaan maken was dat ik een reis wilde maken naar Oost-Turkije en naar Syrië. Dat stuk van het Midden-Oosten is de bakermat van onze westerse beschaving. Dus nog voordat de Griekse beschaving zijn intrede deed zoals we die nu kennen uit die geschiedenisboekjes en uit de mythologie. Maar die reis die kon ik natuurlijk niet meer maken. Enkele jaren na het begin van de oorlog in Syrië kwam de stroom van vluchtelingen richting Europa serieus op gang. In alle mediaverslagen werden steeds weer dezelfde beelden en geluiden terugvertoond. Dus Camp Moria op Lesbos, of het eilandje Lampedusa in Italië. Ofwel de zogenaamd hoopgevende Turkije-deal, waarbij vluchtelingen tussen Griekenland en Turkije met steun van de Europese gemeenschap uitgewisseld zouden kunnen gaan worden. Steeds werd het beeld geschetst dat er gewerkt werd aan een oplossing om het migratieprobleem op een humane manier echt aan te pakken. Maar mensen verdronken en masse op de Middellandse Zee. De leefomstandigheden in vluchtelingenkampen in de Balkan en in Griekenland waren mensonterend. De EU-landsgrenzen gingen stelselmatig steeds verder dicht voor vluchtelingen en uiteindelijk werden burgers zelfs gearresteerd wanneer die mensen in nood op zee probeerden te redden. Bovendien ging het in de media altijd over getallen en niet of nauwelijks over mensen van vlees en bloed. Mensen met een ziel, met kwaliteiten, dromen, kennis, lage of zelfs hogere opleidingen. En al helemaal niet over de menselijke warmte en zorg die ze in zich hebben. Ze werden ons lezers en kijkers gepresenteerd als getallen, als nummers. En dode aantallen op zee werden simpelweg opgedreund. Alsof het over vliegen gaat, alsof iemand ergens een mug doodslaat. Ik ben van mening dat de geschiedenis ons geleerd heeft dat we mensen per definitie niet als getallen moeten zien, maar als individuen. Ik heb daarom ook diep respect voor mensen die zo een levensgevaarlijke reis maken en daarbij de levens van hunzelf en hun kinderen op het spel moeten zetten. Het zet mij in ieder geval aan tot denken. Ik realiseer me heel goed dat wij het hier heel goed hebben. Zelfs gedurende coronatijd hebben we het nog 10 keer beter dan zij. Er is absoluut geen vergelijking mogelijk tussen ons probleem of hun probleem. En wat daarbij nu in de montage uitkomt, is echt een heel ander en positiever beeld dan dat we doorgaans krijgen van die vluchtelingen. Wat wij zien is dat de mensen in deze documentaire alle een hele duidelijke en legitieme reden hebben gehad om hun thuislanden te verlaten. Hun levensverhalen toonden mij dat ze doodsangsten hebben doorstaan door te vluchten. Ze deden het niet uit opportunisme. Het was altijd uit pure noodzaak alleen. Het enige dat ze nu wensen is een veilig thuis en een mogelijkheid om een degelijke, stabiele toekomst op te kunnen bouwen voor zichzelf. Het zijn enorme, warme, creatieve, levenslustige mensen met sociale vaardigheden waar veel mensen u tegen zouden zeggen. Sterke mensen dus, die een hele realistische droom koesteren. In dat opzicht heb ik deze mensen bewust gekozen omdat ik hen allemaal vanaf het begin als hoopvolle en als krachtige mensen hebben mogen leren kennen.
Hun droom was het van al die mensen in mijn film was het om naar Nederland of naar Duitsland of naar Noorwegen of naar Engeland of naar Frankrijk te gaan. Maar dat mochten ze dus niet meer. En dus dat verdrag dat had ten doel of heeft ten doel om ervoor te zorgen dat mensen niet gaan zwerven in Europa. Dat ze niet gaan, tussen aanhalingstekens, gaan shoppen tussen landen. Ze zeggen, nou, we gaan het hier eens proberen, we gaan het daar eens proberen. Dat was het doel van dat verdrag. Maar met als gevolg, het gevolg daarvan is dat ze hopeloos vast komen te zitten op één plek waar dat er geen werkgelegenheid is, waar dat er racisme is, waar dat ze eigenlijk niet geaccepteerd worden en waar dat de procedures, de asielprocedures, veel te lang zijn. Veel te lang. Dus dat gaat over jaren. En in die jaren, dus twee, drie jaar tijd, moeten ze zien te overleven. En daar gaat die film over, over dat moment. Die tijd die ze eigenlijk zweven in een soort van vacuüm van waar moet ik naartoe, wat kan ik doen, ik kan niks doen. Ik mag niks doen. En dat is iets wat zelden gerapporteerd wordt. Wel in de zin van, mensen, al die tv-ploegen die gaan naar Moria. Of ze gaan naar Lampedusa. Maar je hoort niks over die enorme grote groep mensen die eigenlijk door zouden willen. En die al asiel bijna hebben gekregen of net hebben gekregen, maar niet door kunnen. Dus die gewoon echt vastzitten. Die zitten legaal vast. Dat is die zitten legaal vast. Of illegaal vast, hoe je het ook wil noemen, in Griekenland. En dat is beleid, begrijp je? Dat is niet iets wat zij bedacht hebben, maar dat is iets wat hen wordt opgelegd.
Je vertelde dat je hebt hun vertrouwen moeten winnen. Ik kan me voorstellen dat als mensen in zo'n overlevingsstand zitten, dat ze zoiets hebben van, ja, heb je weer zo'n journalist? Ga weg, of kom... maar terug als je iets voor me kan betekenen.
Ja, beide dingen zijn absoluut waar. In eerste instantie van hoe krijg je vertrouwen? Of hoe hebben zij het vertrouwen in mij? Want ik bedoel, ik moet hun vertrouwen winnen. Maar het gaat er natuurlijk om bij mij. Het is hun keuze om mij te vertrouwen. Het is niet mijn keuze. Dus zij moeten ons als filmploeg of mij in eerste instantie in mijn eentje als researcher en dan... soms met een iPhone en daarna met een grotere camera. En daarna nog een keer met een grotere camera. Moeten ze mij gaan vertrouwen. En alles wat ik meeneem. En niet bij iedereen lukte dat. Dus ik heb tientallen mensen gescreend en gesproken. Zowel binnen als buiten kampen. In huizen, op straat, in parken, in cafeetjes. Sommigen wilden incognito blijven. Wilden alleen maar dat er audio-opnames werden gemaakt, et cetera, et cetera. Maar op een gegeven moment win je vertrouwen omdat je gewoon, is mijn manier om dat te doen, is gewoon echt geïnteresseerd te blijven. Echt je afspraken te blijven nakomen. En ook de andere mensen die je inmiddels hebt betrokken in de film te laten zien. Kijk van, dit is wat we doen. Dus ik heb hun ook gewoon video- en audio-opnames laten horen. En een groot voordeel dat we hebben is natuurlijk social media. Al die mensen kunnen met elkaar contact onderhouden via hun smartphones. En zien mij dan ook terugkomen als een kennis of een vriend van. En dan zien ze ook dat ik voor de een of voor de ander hetzelfde doe als voor hen. Gewoon naar ze luisteren. Gewoon aanwezig zijn. Luisteren, kijken. Wat hun enorm stoorde is dat de ploeg van ARD, Duitsland, BBC, 1, 2, 3, Al Jazeera, Egyptische televisie, je noemt het maar op, Franse televisie, Nederlandse televisie, allemaal langskwamen voor een quoteje. Dus alle mensen in de film spreken, in mijn film, spreken Duits of Engels als tweede of derde taal. Zodoende kunnen we gemakkelijk communiceren. Is het ook meteen voor een groot publiek... duidelijk wat we aan het doen zijn. Maar ze zijn ook allemaal een keer door andere ploegen geïnterviewd. En om heel eerlijk te zijn, ze baalden zo ontzettend van de oppervlakkige berichtgeving. En dat ze er dus ook niks voor terugkregen. Dus Zagra, die je ontmoet hebt, die is wel 5 keer geïnterviewd voor een interview in een print media. Dus gewoon in een magazine of online. En ik geloof 3 keer of 4 keer met een cameraploeg. Maar daar heeft ze nooit meer iets van gehoord van die mensen daarna. Nou, wij wilden het dus absoluut anders doen. Wij hebben gewoon contact met deze mensen, nog steeds. En iedere dag, of iedere 2 dagen, of 3 dagen. Gewoon zoals je normaal met elkaar om zou gaan.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel geholpen heeft, dat ze dat op die manier aangepakt hebben.
Alexander, de coronacrisis. Die treft ons allemaal. Ja, die kwam daar ineens als een soort van spook. Nee, wat ik zei, die treft ons allemaal. In het bijzonder kwetsbare groepen. En daar vallen ook vluchtelingen onder.
Ja, natuurlijk.
Wat heb jij gezien? Wat voor impact heeft deze crisis op de vluchtelingen in Griekenland en dan nou in het bijzonder dan de vluchtelingen op het vasteland?
Ja, er is natuurlijk wel een verschil tussen... Als we het hebben over vluchtelingen, waar dan ook ter wereld, moeten we wel een onderscheid maken tussen mensen die daar in een kamp zijn opgesloten. Die wachten op een asielprocedure, die bijna of tot nauwelijks rechten hebben om dat kamp te verlaten, die geen middelen hebben, die geen financiële middelen hebben. Of vluchtelingen die al een vorm van autonomie hebben, die dus een stapje verder zijn, die al een beetje in society, in de maatschappij zijn opgenomen. Ik heb nu contact met mensen die in die fase 2 zitten. Dus ik ben ze aan het begin van het proces gaan volgen en ze zijn nu al een stapje verder. Ze hebben bijvoorbeeld al een Grieks paspoort of een vluchtelingenpaspoort. En ze hebben een huis of ze zitten al langdurig in een kamp.
Okay.
Ze leven dus niet meer op straat. Dus ik wil even dat scheiden. Dus stel dat mensen dus nu op straat leven, dan is dat een grote ramp. Dat is gewoon een totale ramp, want die mensen worden allemaal van straat geplukt, inclusief de Griekse mensen die op straat leven. En er zijn natuurlijk ook veel Griekse dakloos. Gewoon Griekse burgers die geen werk hebben, geen huis hebben, geen geld hebben. En al die mensen die worden van straat geplukt, zodat de straten schoon zijn. En waar ze allemaal naartoe worden gebracht, dat weet ik niet. Dat gaat echt mijn petje te boven. Dat gaat me te ver om dat uit te zoeken. Maar dus voor de mensen die nu in woningen leven, van UNHCR, dat is de vluchtelingenorganisatie die wereldwijd zich bezighoudt met de belangen van vluchtelingen in landen waar dat ze asiel zoeken. De Griekse regering heeft nu aangekondigd dat ze deze zomer 12.000 van die vluchtelingen op straat willen zetten. Dus dat ze ze uit de huizen willen halen die hen zijn toegewezen door UNHCR of op een andere manier IOM. Organisaties die zich bezighouden met het huisvesten van vluchtelingen.
Met welk doel is dat?
Nou ja, als ik dat zou weten, als je dat überhaupt kunt begrijpen, je gaat natuurlijk niet ten tijde van corona 12.000 mensen dakloos maken. Dat is totale waanzin.
Precies, iedereen moet juist binnen blijven om het virus in te dammen. En deze mensen worden gewoon op straat gezet.
Ja, tussen aanhalingstekens gewoon. Want dat is totaal waanzinnig. Dat is totaal krankzinnig. Moet je voorstellen, ik weet niet precies hoeveel miljoen mensen Griekenland nu heeft als inwoneraantal. Maar het is geloof ik 10 miljoen of iets in die geest, 11, ik weet niet precies. Maar moet je voorstellen dat je daar even 12.000 van mensen die nu in een huis wonen of nu in een veilige omgeving wonen, dat je die op straat gaat zitten. Moet je voorstellen dat je dat in Nederland doet. Dat is gewoon een krankzinnig idee. Begrijp je? Dus dat met welk doel ze dat doen, dat is waarschijnlijk het stigmatiseren, opnieuw het black sheep, dus het zwarte schaap, een zwart schaap maken van de vluchtelingen. Ze worden weer tot een probleem, je gaat ze weer op straat zien. En dat helpt rechtse groeperingen om weer in de politieke zadel te klimmen. Begrijp je? Want dan wordt het weer zichtbaar dat ze er zijn, dat ze een probleem veroorzaken op straat, dat ze misschien wel gaan stelen bij een supermarkt, omdat ze gewoon niks hebben.
Ja.
Dus je moet echt niet denken dat die mensen geaccepteerd worden en gemakkelijk aan een huis kunnen komen, wat ze kunnen huren. Heel veel Grieken willen helemaal niet verhuren aan dat soort mensen. Dus ze staan voor een enorm dilemma. Dus ja, ik krijg geregeld oproepen van mensen, dus via Instant Messenger, WhatsApp, spraakoproepen, geschreven tekstjes. Ik kan je er één of twee van toesturen later.
Next, hello, how are you? We are not fine yet because where we live is more than 15 who is infected with coronavirus and we are here. Securities, police outside, we cannot move, we cannot do anything. We don't know, maybe we do also have coronavirus, we don't know yet. We are waiting the test. Please guys, if you can pray for us because we don't know. We are already in the bad situation. We don't know what to do. We are just waiting. And say hello to everyone there, okay?
En ja, ik kan ze niet helpen. Het is ook niet mijn rol om dat te doen.
Want als je het dan over 12.000 mensen hebt, dan heb je het over mannen, vrouwen, jong, oud en wellicht ook misschien wel kinderen, misschien zuigelingen.
Ja, kijk, 1/3 van alle vluchtelingen in Griekenland, dat zijn kinderen. Ja. Dus dat zijn minderjarigen, moet ik zeggen, minderjarigen.
Ja.
En dat is enorm. Dus als je het hebt over 100.000 vluchtelingen in Griekenland, geteld, hè, dus die geteld zijn, die geregistreerd zijn op de een of andere manier, dan betekent dus dat je 33.000 minderjarigen daarvan hebt. En er zijn er een groot aantal van hen, die zijn alleen gekomen. Die hebben ineens hun ouders bij zich. Dus die zijn heel kwetsbaar. En corona maakt het natuurlijk alleen nog maar erger.
Ja, daar is het gewoon nu voor nu geen oplossing, helaas.
Voor hun is het een totaal vaag gedoe.
Ja.
Je hebt niet alleen het feit dat... Je moet goed begrijpen dat er is ook een enorme Babylonische spraakverwarring natuurlijk. Kijk, deze mensen spreken als eerste taal natuurlijk niet het Grieks.
Nee.
Misschien als tweede taal dat ze een beetje tot redelijk, laten we zeggen, B-niveau Engels spreken. Dus laten we zeggen middelbare school Engels. Maar de Grieken zelf spreken het niet altijd Engels. Dus ja, daar zitten ze dan weer, snap je?
Ja.
Ze zitten met elkaar opgescheept. Ik bedoel, ik ben echt niet tegen de Grieken, hoor. Laat ik even heel duidelijk zijn. Ik denk dat ze enorm werk verrichten. Niet erg handig of efficiënt. Maar ze doen hun best. Veel mensen die ik gezien heb, doen hun best. En veel mensen zijn ook heel hoopgevend en liefdevol en warm. Ten opzichte van al die mensen die hun land binnenkomen. Maar ze kunnen ze gewoon niet helpen.
Nee.
Ik bedoel, het aantal is te groot. De werkgelegenheid is er nauwelijks. Er is enorme werkloosheid binnen de Griekse bevolking. Hoe in godsnaam kunnen al die arme mensen, die andere arme mensen gaan helpen? Dat gaat gewoon niet. En Europa laat het gewoon afweten. Al jaren.
Ja.
Dus dan komen we bij waarom ik mijn film in andere titelen even. We zijn begonnen met de werktitel Just People, omdat dat vaak werd gezegd in de opnames. Van we are just people, you know, we're not terrorists, we're not, you know, we're not from ISIS, we're just people. En toen heb ik dat als werktitel gebruikt. Maar nu dat we in de montage zitten en dat ik er met mijn crew en de mensen die meewerken aan de film, met name Lucerne Groot, over ben gaan praten, heb ik de titel Labyrinth geopperd. Dus doolhof. En labyrinth is een Griekse term. Het is een mythologisch verhaal over het labyrinth op Kreta, waar de Minotaurus woonde. Een Minotaurus is een half stier, half mens.
Ja.
Die figuur. En iedereen die in dat labyrinth kwam, of daarin verstrikt raakte, die vrat hij op. En dus daar kwam je niet uit. Daar kwam je niet levend uit dat labyrinth. Labyrinth is een beetje een metafoor voor de stad Athene nu, zoals die er nu voor staat. Dus zowel vanuit ons, vanuit de westelingen, de Grieken en de toeristen die er zijn, en de buitenlanders die er zijn, maar ook vanuit de vluchtelingen die daarin verstrikt raken, die daar de weg kwijtraken. Gewoon. In de film laat ik dat zien, dat je er maar heel moeilijk uitkomt, als vluchteling. En het is heel passend voor de staat van zijn van al die mensen. Dus het is een soort van stilstand, een soort van vacuüm waar ze niet uitkomen. Het ronddolen in een terrein wat niet het jouwe is, waar je eigenlijk niet wil zijn vooral. Maar het is uiteindelijk toch hoopvol, omdat ik zie dat het hen wel gaat lukken. Ze komen er wel uit, ze redden het wel. En dat vind ik heel belangrijk, want ik wilde heel graag een project doen, een film maken die veel mensen kunnen zien en dat toch kracht geeft en hoop. En vooral ook de mensen in de film in eer herstelt, zeg maar. Want ze zijn afgedwaald tot een heel laag niveau. Ze staan helemaal onderaan de ladder als ze daar in Athene zijn. Maar de film is hoopvol. En ik wil ook heel graag dat dat veel mensen hem kunnen zien. En dat hij dus ook niet alleen op tv komt, maar dat hij uiteindelijk ook op internationale festivals, filmfestivals terecht kan komen. En dat... Dat die mensen kan raken.
Is ook een verhaal dat ik wilde vertellen. Dat ik maandenlang research had gedaan. Ik wist en voelde dat deze mensen in staat waren om zelfstandig een leven te leiden en een uitweg te vinden uit de impasse. In de montage zie ik hoe bijzonder en onwaarschijnlijk hun levens zijn. Nu ik het materiaal terugzie en dat we tegenover elkaar zitten, de ene persoon tegen de andere. En vervolgens krijg je een ander beeld, je krijgt meer diepgang nu dat we aan het monteren zijn. Ze versterken elkaar, dus de personages versterken elkaar in die montage. Met de crew zal ik trouwens nog een week of twee terug moeten naar Athene. We nemen dan nog drone shots op van de stad. Dus met een drone gaan we vliegen en filmen. En we maken ook riders, dus rijshots met auto's en bussen door de stad. Zodat we het gevoel van het labyrinth en de zoektocht die daar doorheen, daardoor heen kunt maken, dat je dat ook visueel kunt laten zien. Dus het wordt wel een... Klinkt misschien een beetje gek, maar het wordt wel een trip, die film. Dus je zweeft in beeld en geluid met ons en de vluchtelingen door de stad. Dat moet ik dus nog doen. Eerst maar even afwachten tot we weer terug kunnen naar Griekenland. En de vluchtelingen die daar nog zijn, zijn ook heel blij om ons weer te zien. En ik, dat geldt ook voor de mensen die meewerken aan de film. Die vinden het ook heel prettig om hen weer te zien. Het is uiteindelijk best spannend geweest allemaal, een jaar lang. En daarna hopen we dat met het eindresultaat, de ruwe montage, dat we daarmee naar televisie kunnen om het daar te presenteren. En uiteindelijk willen we naar internationale filmfestivals. Daar komt nog animatie bij kijken. Dus we gaan samenwerken met jonge professionele animatoren. Die, laten we zeggen, de stukken die we niet konden filmen, gaan animeren. Dus die gaan het omzetten naar animatie. Dus bijvoorbeeld... En dat wordt echt heel bijzonder. Het reisverslag of de vluchtroute vanuit Syrië naar Turkije of op een boot van Turkije naar Lesbos. De angsten die mensen hebben uitgestaan. En ook het geluk van opnieuw op land staan bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Dat gaan we animeren. En dat zijn kleine stukjes van 30 tot seconden tot anderhalve minuut. Die dan herhaaldelijk terugkomen in een andere vorm, in een ander stukje van het verhaal. Dus dat wordt heel spannend en daarmee wordt het ook meer een klein kunstwerkje. Dus een klein kunstwerkje van verschillende mensen. Dus filmmakers, fotografen, animatoren, geluidsmensen die daar ook een steentje bij dragen. Ik kijk heel erg uit naar die fase. En dan moet het naar tv of het liefst ook naar de grotere bioscopen, grotere festivals. Internationaal, zodat ook zoveel mogelijk mensen de film kunnen zien. En dat is echt onze bedoeling geweest om de film over sowieso heel Europa te kunnen laten zien. En ik hoop nog verder, dus naar Amerika, Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten natuurlijk. Dat zou fantastisch zijn als we ook in die landen mensen kunnen bereiken. Dat labyrinth mensen aanspoort om het leven voluit te gaan leven. Dus zowel vluchtelingen als wij zelf. Dus mensen die de film zien, dat die besluiten om hun leven... Het leven eigenlijk te zien als een cadeau wat je op je eigen manier kunt uitpakken. Wat zo bijzonder is aan de vluchtelingen is dat ze iedere dag opnieuw moeten uitzoeken hoe ze de volgende dag, hoe volgende week verder komen. Maar het enige wat hen... Waardoor dat ze daarin slagen is dat ze hoop koesteren en dat ze steun zoeken bij elkaar. En zij begrijpen heel goed dat het leven een alles-of-niets spel is. En eigenlijk geen spel. Ze hebben een leven en ze moeten in leven blijven. En ze moeten proberen in veiligheid te komen. En iedere keer als er weer iets lukt, zijn ze daar dankbaar voor. En ik vind het heel knap. Ik heb heel veel respect voor hun kracht en overtuiging. En ik denk dat veel mensen daar iets van zouden kunnen leren. Zeker mensen die nu misschien gevoeld hebben met corona dat... God, dat ook hun leven misschien een klein beetje op spel heeft gestaan. Ik hoop gewoon heel veel mensen met deze film te bereiken. En ik hoop dat veel mensen een lering uit kunnen trekken. En het zou het allermooiste zo zijn als het de film in staat zou zijn om een stukje van het asielbeleid meer menselijk te maken. En meer aangepast op de wensen van de verschillende EU-landen en van de mogelijkheden die vluchtelingen bieden. Als alles alleen maar op werk... terrein. Dus bijvoorbeeld in Portugal en in Italië worden vluchtelingen nu ingezet binnen in de landbouw. Simpelweg omdat seizoenswerkers er nu niet heen kunnen. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld dat vluchtelingen een absolute aanvulling kunnen zijn op de arbeidsmarkt. In plaats van wat altijd wordt gezegd dat ze een last zijn. Want dat zijn ze volgens mij niet. Er zijn ontzettend veel vluchtelingen die willen werken, gemotiveerd zijn en iets heel serieus met hun leven willen doen. En dat gaan ze ook doen zodra ze stabiliteit en veiligheid hebben. Dus ik hoop dat de film daartoe ook kan aanzetten.
Jullie luisteren naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Radio Oras is elke zondag tussen 8 en 9 avonds te beluisteren op 103.3 FM kabel en 106.8 FM ether. En via internet op www.salto.nl. Vanavond met het programma Markiza, het programma over passie en drijfveren.
Goedendag, Alexander.
Hey Jane, hoe is het?
Ja, goed. Zo, hoe is het met jou? We hebben elkaar al een hele tijd niet gesproken, in juni voor het laatst.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Nee, het gaat hartstikke goed. Ik ben alleen een beetje doodmoe van het opstarten van een nieuw project. Maar voor de rest gaat alles goed, ondanks corona.
Oké, een nieuw project. Vertel eens.
Ik had je eerder verteld over het filmproject in Athene. En daar is nu een filmproject met kunstenaars in Breda en Geelze. Dat is vlakbij Breda bijgekomen. En dat gaat eigenlijk over... De essentie is, een paar maanden terug is daar een jongen, een Syrische jongen, die heeft daar zelfmoord gepleegd. Ali Ghezawi heet die jongen. En die zat in het AZC, het asielzoekerscentrum daar. En zijn familie die hadden een hele zware reis achter de rug. En hij trok het niet meer, hij is eruit gestapt. En wat wij als kunstenaars nu hebben bedacht, en ik als filmmaker, is om een project rondom hem en zijn familie te doen. Naar aanleiding van een brief die zijn zusje voor ons schreef. Een brief die ze met ons wil delen. En die brief vertelt over de reis naar Nederland. Via Libanon, Spanje en... daar zijn ze jarenlang mee bezig geweest, 5-6 jaar. En toen was die jongen op, en Ali. En toen heeft hij zelf besloten om eruit te stappen. Mm-hmm. En wij proberen daar een mooi project van te maken voor de kinderen van het AZC. Met veel kunst en creatieve workshops. En daar gaat mijn nieuwe documentaire over. Dus zijn we mee van start gegaan in de tussentijd. Dat ik je niet heb gesproken. Dat is nieuw. Dus dat wist je nog niet, denk ik.
Nee, dat klopt. Dat is inderdaad nieuw voor mij. Maar eventjes terug naar de documentaire die je hebt gemaakt in Griekenland. De werktitel was Just People.
Ja, dat was Just People.
En want hoe staat het nu met de documentaire? Want ik weet dat je destijds bezig was met de eindmontage. Is de film al rond?
Nee, we zijn nog steeds in hij is nog niet rond hoor. Met documentaire heb je soms 3-4 jaar nodig om hem... Als het echt een bioscoopfilm is, dan heb je echt zoveel tijd nodig.
Mhm.
En we zitten nu eigenlijk precies op 2 jaar. Ik ben in 2018 voor het eerst daar naartoe gegaan met kerst. En we zitten dus nu met kerst 2020. Dus we zitten nu op het niveau van dat je zou kunnen zeggen dat we bij de bijna definitieve rough cut zijn. En wat is een rough cut? Dat is een ruwe montage. En dan ga je nog nadenken en praten met van allerlei mensen en producenten... over hoe je het nog kunt verbeteren. En ik moet nog een keertje terug natuurlijk.
En tijdens het maken van de documentaire heb je ook echt wel vriendschappen opgebouwd, hè?
Ja.
Hoe is het bijvoorbeeld...
Met Sagra?
Ja, Sagra.
Ja, nou ja, die heb je ontmoet, hè? Dat is een meisje uit Syrië. En die zijn inmiddels al 7 jaar onderweg naar een veilige plek. En die zijn inmiddels in Duitsland beland.
Mm-hmm.
Ze is 2 keer hier bij ons geweest, omdat ze namelijk op Eindhoven is gevlogen. En via Eindhoven zijn ze naar een veilige plek gekomen in Duitsland, waar ze asiel hebben aangevraagd. En het gaat relatief goed met hen. Haar vader is dus een blinde man. Dus die kon in Griekenland niet voor zijn kind zorgen. Ja, die is goed ziek, ja. Ja. En, maar het gaat relatief goed met ze. En de kinderen gaan geregeld naar school. En ze leren het Duits. Dus ze voelen zich een stuk veiliger. En mij is wel duidelijk geworden dat ze het ook echt niet hadden kunnen redden. In Athene of in Griekenland. En zoals je weet, in Syrië, naar Syrië konden ze niet terug. Daar hebben we toen uitgebreid over gehad. Dus ik ben blij voor ze dat ze in veilig vaarwater zijn.
Ja, en je vrienden in Griekenland? Hoe staat het met hun?
Ja, er zijn... ik neem aan dat je weet, en de luisteraars ook, dat natuurlijk het kamp, het grootste kamp, met 12.000 mensen op het eiland Lesbos, Kamoria, totaal is afgebrand.
Ja, wat daarvoor heb je beelden gezien op tv. Ja.
Iedereen heeft die beelden opnieuw moeten zien. En het kamp wat er nu voor in de plaats gezet is waarschijnlijk nog veel erger. En als gevolg komen er dus nog steeds mensen die daar niet willen wonen en ook niet kunnen leven, niet kunnen overleven, die gaan allemaal naar Athene. Om van daaruit een manier te vinden om het leven weer op te pakken. Dus het thema van de film blijft is eigenlijk meer actueel geworden door die situatie. En corona maakt het alleen maar erger eigenlijk. Dus wat ik hoor, ik bedoel, ik heb wel veel contact hoor met mensen in Athene.
Oh, ja.
Ja, natuurlijk. Gelukkig bestaat er zoiets als Skype en Facebook en Instant Messenger en WhatsApp. Mm-hmm. Dus, en het is fijn om te weten dat het met bepaalde mensen redelijk gaat. Het gaat niet goed met ze, maar het gaat redelijk. Ze houden hun hoop boven water. Dat is het eigenlijk.
Ja. En hoe staat het nu met jou, mevrouw, persoonlijk? Want het is natuurlijk niet te vergelijken met de situatie van de mensen in Griekenland. Maar hier zijn we natuurlijk ook, hebben we ook wel te lijden onder corona. En zeker in jouw sector, hè, kunst en cultuur.
Ja.
Je bent ZZP'er. Het zal jou toch ook wel hard hebben geraakt?
Ja, we hebben ons eigen bedrijf, ja. En dat leidt in... Alle creatieve bedrijven in Nederland hebben nu te maken met een enorme setback. Dus een enorme terugval in inkomsten en activiteiten. En ik denk dat voor mensen die werken, die puur op internet kunnen werken, dus die websites maken en dergelijke, dat het allemaal nog wel gaat. Maar zodra dat je... In mijn vak moet je natuurlijk veel mensen kunnen zien.
Ja.
En je moet mensen kunnen aansturen, je moet overleg kunnen hebben, je moet kunnen vergaderen. En dan niet via een Zoom-meeting, maar je moet gewoon elkaar echt kunnen spreken, langdurig. En ook nieuwe mensen kunnen ontmoeten. En de hele creatieve sector heeft eronder te lijden. Net zoals de winkeliers, de kappers en noem maar op.
Mm-hmm.
En de gezondheidszorg die zichzelf over de kop werkt. En ik denk dat wij het eigenlijk nog wel redelijk goed hebben. Dat we nog genoeg te doen hebben en ook nog genoeg spirit hebben om dingen te ondernemen. Ik mag eigenlijk helemaal niet klagen, vind ik persoonlijk. Maar dat komt misschien ook omdat ik het afspiegel naar hoe slecht sommige andere mensen het hebben. En dan reken ik mezelf toch rijk in deze tijd.
Dus even kijken, wat betreft Just People, daar zijn jullie nog mee bezig, hè? Alleen omdat je niet kan reizen, kan je ook nog niet zoveel, denk ik?
Nee, ik wacht het, laten we zeggen, braaf af, totdat we weer... gaan. In het begin heb ik geprobeerd om plannen te maken. Zo van, weet je wat, ik ga toch nog een weekje, want ik wil echt weten hoe het nu met die en die is en ik wil dat, ik wil dat kunnen vastleggen. Los van de behoefte die ik had om de persoon weer zien. Je kunt natuurlijk, ik heb een serieuze betrokkenheid ontwikkeld bij een aantal van mijn personages. Maar dat wil niet dat ik daar... Ik moet wel echt een doel hebben om iets anders ook bloot te leggen. Snap je? Het moet wel echt in mijn plan passen.
Mm-hmm.
Ik had de behoefte wel om het te proberen, maar de nadelen die waren te groot voor de voordelen die het misschien ook zou hebben. Ik hoop ze gewoon weer te zien en in de lente als ze weer mogen. En conform ook de reisinstructies en de restricties die daaraan vasthouden.
Ja, en wat is dan je doel om daarmee
Ja, dat is een hele. Dat is een, ik kan die vraag ongeveer op 16 manieren beantwoorden. Ik ga er twee doen, oké?
Oké, dat is goed.
De eerste is altijd van, ja, waarom maak je nou die film? Nou, ik ben natuurlijk een journalist en filmmaker. Dus ik wil iets laten zien wat mensen nog niet gezien hebben en waarvan ik denk dat het wezenlijk is. Wat ik vind wat er wezenlijk is aan die crisis in Griekenland, is dat die dat is echt een politiek steekspel. Dat is echt iets wat uit de doeken moet worden gedaan in detail. En dat doe je niet door te gaan wijzen naar alle landen die, zeg maar, mensen niet zouden opnemen. Of te gaan wijzen naar de Grieken zelf die het niet goed zouden doen. Maar ik doe dat door de verhalen van de mensen te vertellen zoals zij het zien. Dus de mensen die getroffen zijn. De mensen waar het over gaat. Om die gezicht te geven. En dat is denk ik een stijl en een manier van schrijven als journalist. Of van filmen voor een filmmaker. Die mijn eigen is. Dus dat past bij mij. Dus ik doe onderzoek. Ik doe research. Ik kijk wat de feiten zijn. Ik ga daarna praten met mensen waar het echt over gaat. En dan wil ik het levensverhaal van iemand eruit krijgen. En dat doe ik door langdurig met zo iemand tijd te besteden. Mm-hmm. En te kijken hoe we als mensen met elkaar kunnen praten. En dat is denk ik ook hetgeen waar het ontbreekt. En dat destigmatiseert ook de vluchteling, de migrant. Daarmee... breng hem weer op het niveau van wat hij of zij was. Namelijk een gewoon mens zoals hij en ik. En daarom heet die film, in eerste instantie heet hij de film dus Just People. Omdat het Just People zijn. Maar ik denk dat ik de film trouwens anders ga noemen. Ik denk dat ik hem Labyrinth ga noemen. Omdat dat veel meer pakkend is voor hoe de stedelijke... hoe zo'n stad eruit ziet en hoe mensen zich daarin bewegen. En dat eigenlijk het enige wat ze willen is een veilige plek... buiten dat labyrint. Dus ze willen er gewoon uit. Ze willen daar weg en ze willen... Dat is wat de film laat zien. En de tweede uitleg is... misschien waarom wil je die film maken? Ik werk natuurlijk samen met andere mensen. Mm-hmm. Onder mijn partner Lucien en Yildo Tim. Ja. Dat is een fotograaf. Ja. En ja, wij willen dat ook op een artistieke manier doen. Dus het is niet alleen dat je een journalistiek verhaal vertelt, maar je wil ook datgene wat je voelt en wat je waarneemt als beeld maken, dat je daarvan een afspiegeling maakt in de film. Dus het is niet alleen maar een reportagestijl waarvan je zegt, nou, we gaan nu dit doen en ik doe een verhaaltje, een babbeltje en dan komt er weer die en die in beeld en dan gaan we nog even kijken daar en daar. Je wordt er ingezogen, zeg maar, in de wereld zoals wij hem meemaken, zoals wij hem waarnemen. En daarmee is het een afspiegeling van de beleving van iedereen die daar leeft. Dus iemand, van onze personages. Daar proberen ze zo dicht mogelijk bij te komen. Dus zowel inhoudelijk als op visueel vlak. En op auditief vlak. Dus, op, dus de geluiden, de spanning die je soms voelt in zo'n stad. Puur alleen al op auditief vlak. Dus de drukte van zo'n stad. Het is een stad met 5 miljoen mensen. Dus daar kun je misschien niet bij voorstellen.
Sunnieta, under the sun, under the sun, yeah.
tot slot nog willen vragen. Heb jij een decemberwens voor het nieuwe jaar?
Best wel veel eigenlijk. Ja, ik hoop echt wel dat het wat beter met de wereld gaat. Maar dat is zo algemeen. Mm-hmm. En ik vind dat we het zelf hartstikke goed hebben. Dus dat we wat minder zeuren ook misschien. Dat ook zo in Nederland, weet je wel, dat gezeur. Ja. En los daarvan wil ik gewoon mooie programma's blijven maken. En ook leuke gesprekken met mensen zoals jij hebben. En dat het dan weer wat lolliger allemaal wordt. En dat mensen absoluut weer naar cafés en cinema's en musea kunnen gaan. En op terrasjes kunnen zitten. Ik hoop dat dat snel gebeurt. En mijn diepste wens is denk ik dat de film er komt. Dat die volgend jaar klaar is en dat hij ook kan toeren. Dus dat hij de wereld in kan. Ik streef naar verbetering, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, nou, dat vind ik een mooie decemberwens. Ja. Dat is inderdaad heel breed.
En ik heb dat nieuwe project, maar daar kunnen we nog wel even over kletsen als je dat leuk vindt. Maar daar heb ik ook wel wat wensen voor, ja. Dat hele project is gebaseerd op een wens trouwens. Ja, dat is wel leuk. Ja, het project wat we nu aan het doen zijn, het filmproject Elegy, dat betekent in het Nederlands lofzang. Ja, ik heb hier daar ook muziek van opgestuurd van de film. Dus die muziek wordt gemaakt door Fralla Lai, heet zij. Dat is Francesca Lai, heet zij. En ze komt uit Italië en ze speelt harp en ze zingt daarbij. Mm-hmm. En zij doet de title track van die korte film waar ik mee bezig ben. Die wordt 10, misschien 12 minuten. En de aanzet tot die film komt voor uit een wens. Niet van mij, maar van iemand anders. En dat is Fatima. En Fatima is het jongere zusje van Ali. En Ali is die jongen die uit Syrië komt en helaas zijn leven beëindigde in een aantal maanden terug in het AZC in Geelzen.
Ja. Nou,
een hele club met kunstenaars, vrienden en collega's van ons hebben toen besloten om een heel mooi project te gaan realiseren samen. Dus een gezamenlijk project te doen voor de kinderen van het AZC en met name de familie van die jongen die is overleden. En toen heeft zijn zusje, Fatima, heeft een brief geschreven aan ons en die verwerken we in de film. En haar wens is het, en dat is dus ook onze wens, dat die brief en de film die eraan gekoppeld is, het project wat daarbij hoort, dat die zo breed mogelijk gedragen kan worden in de wereld. Dat men de boodschap van die jongen en zijn familie, dat men dat hoort. Dat men dat niet vergeet ook.
Dat hij een stem krijgt.
Juist, ja. Dat het niet voor niks is geweest. Dat het gehoor krijgt. Ja. Dus ja, dat is misschien wel mijn grootste wens. Dat een geslaagd project gaat worden. En dat we dat ook mooi kunnen uitvoeren. Ja.
Nou, dat is een hele mooie wens.
En wanneer
zou die dan uitgebracht worden? Is dat ergens volgend jaar?
Dat is een hele goeie. We zijn er nu hard mee bezig. We hebben vandaag de crowdfunding gestart. Die loopt 40 dagen. Dus dan zijn we eind januari hopelijk succesvol. Dus meer dan 10 mensen doen daaraan mee. Dus ik dacht de kans vrij groot dat het ons wel gaat lukken. En dan gaan we heel hard aan de slag om zowel het kunstproject vorm te geven. Dat is een bouw van een huisje in de vorm van een, laten we zeggen, een diamant. Waar je als kind in kunt zitten. En waarin een soort van meditatieve plek, maar ook een creatieve plek wordt het. En het is prachtig vormgeven en er zijn van allerlei zeer vakkundige mensen dragen een steentje aan de bouw en de constructie en de vormgeving daarvan bij. En ik film dat en ik maak er een hele mooie vorm van. En dan wordt het bij de Cultuurnacht in Breda op 19, 20 en 21 maart van 2021
gepresenteerd.
Dus dan, als het publiek kan er dan bij zijn. Mensen die de actie gesteund hebben, die kunnen er dan exclusief bij zijn. En daarna gaat die film, die stuur ik in naar filmfestivals, of die komt op tv, of komt in de musea, of in galeries en zo.
Dus,
ja.
En als mensen willen doneren?
Ja, dat kan. Hij staat op Voor de Kunst. Dus dat is een website, www.voordekunst.nl. En dan als je de titel intikt, Elegy, dus E-L-E-G-Y, dan kom je bij ons. En dan heb je van allerlei opties die je kunt aanklikken, zodat je eigenlijk kunt deelnemen aan het project. Mm-hmm. Zodat je een steentje kunt bijdragen aan de bouw of aan de, allerlei facetten die je daarvoor kunt bedenken. En daar hebben we een hele mooie pagina voor gemaakt. Dus de reacties komen nu sinds vandaag binnen, dus dat is heel leuk om te zien.
Dan hoop ik dat de luisteraars massaal gaan doneren.
Ja, god, weet je, het is ook belangrijk dat mensen gewoon het idee achter ons project gaan inzien. En misschien dat ze niet alleen doneren, maar dat ze het ook interessant vinden. En dat ze bijvoorbeeld delen op Facebook. En misschien dat ze ons gaan schrijven. En dat ze zeggen van, goh, wat een prachtig project hebben jullie. We willen jullie en de film wel een keertje bij ons zien in de bioscoop in Groningen of in Enschede of in Maastricht. Dat zou het mooiste zijn. Weet je, dat mensen het dusdanig oppakken. Dat ze zeggen van, ik zie het helemaal zitten. Ik ga nog niks doneren of misschien al een beetje. Maar ik wil eigenlijk meer weten wat jullie daarmee gaan doen. En kom ik hier langs. En dat, zodat we het kunnen uitleggen. Zodat we kunnen laten zien waarom we het doen. Maar goed, doneren kan natuurlijk altijd. En dat is geweldig als mensen dat zouden willen doen. Ja.
We gaan het ook nog op onze Facebookpagina en website plaatsen van Radio Oras.
Top.
Oké, dankjewel voor dit gesprek.
Oh, wat leuk. Nou, ik vond het heerlijk om je weer even te horen. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie uitzending en naar andere mensen die je daarin hebt.
De laatste uitzending van 2020. Het nieuwe jaar trapt Radio Oras af op zondag 3 januari met het programma Bangsamet. Dank aan Alexander voor zijn update. Check op www.voordekunst.nl Alexanders nieuwe project Elegy. Je steun is welkom. Vanavond werd de uitzending verzorgd door Jane en een beetje door Renate. We sluiten nu deze Marquisa en het jaar. Een bewogen, onwerkelijk jaar voor de hele wereld. Lieve luisteraars, we hopen dat in 2021 het coronavirus uit de wereld is en we elkaar weer mogen omarmen. Namens de Radio Oras crew een mooie jaarwisseling en alle gezondheid en goeds voor het nieuwe jaar. Let goed op jezelf en op elkaar. Amato!